Dit is de zondagochtenddienst van 26 juli 2020. De boodschap wordt gebracht door Roel Koster.
Het is allemaal heel eenvoudig hoor. Dat is gelukkig voor het hele evangelie. Dat is echt super eenvoudig. Elk mens is in staat om het te snappen. Als het ingewikkeld wordt, dan gaat er iets niet goed met degene die het uitlegt. Zo, die ben ik ook weer kwijt voor mezelf. Ik kan nog veel meer zeggen. Ik heb uren tijd, dus. Maar weet u, er zit natuurlijk voor mij een diepere betekenis in, hè? Je weet pas wat iemand denkt als hij het vertelt. Weet u wie vanaf het begin is gaan vertellen wat hij dacht? Onze goede God. U kent het verhaal van de schepping. Hij sprak en dat was er. Als hij het alleen maar gedacht had. Spreken. Wij hebben een sprekende God. Want die God van u en van mij, die heeft zelfs vanaf het begin aan de mens alles verteld wat hem bezighield. Ik was er niet bij, hè, maar mocht u zeggen, ja Roel, dat is een mooie zin, maar hoe kom je daar nou bij? Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe het verhaal van de schepping in de Bijbel is gekomen? Hoe kon de schrijver van Genesis 1 dat nou weten? Ik denk dan, God heeft zelf Adam verteld, joh, voordat jij er was, is het volgende gebeurd. En Adam heeft dat opgeschreven. Want als je 930 jaar oud wordt en je bent zeker voor de zondeval een onbeschadigd mens, dan ben je hartstikke intelligent. En ik veronderstel dat Adam, behalve kon spreken, ook nog wel kon schrijven met die kleitabletten. Kon je gewoon opschrijven hoe het zat. Dus ik denk dat God Adam al verteld heeft. Dit is er gebeurd. Totdat ik jou geschapen heb en met jou in gesprek was. Weet u, wat heb je gemist? Wat ben je het meest gaan waarderen? Daar hebben Marijke en ik het wel meerdere keren over gehad. We hebben het ook in de autoraad een keertje over gehad. En toen zeiden wij, waarom doen we onze diensten eigenlijk zoals we ze doen? Heeft u zich dat wel eens al verraad waarom we dat doen? We zingen, we bidden, we houden een preek, we doen voorbeden en dan doen we een zegen aan het eind. Waarom eigenlijk? Er zijn mensen die daar ook over nagedacht hebben. Er zijn zelfs mensen die daar een boek over schrijven. Op een afstandje kunt u denk ik de titel wel lezen. Zo zijn onze manieren. En wat u niet kunt lezen, er staat hier, zijn onze kerkgebruiken eigenlijk wel zo bijbels als wij denken? Ik ga u iets vertellen over wat ze schreven over een preek. Om u nieuwsgierig te maken.
Waar komt de christelijke preek vandaan? Een man, Clemens van Alexandrië, beklaagde zich erover dat christenen zo weinig veranderen door preken. Dat was toen, hè, dat is nu niet zo. Maar ondanks dat veel mensen dat toen vonden, was de preek vanaf de 4e eeuw een standaardgebruik onder gelovigen. En de vraag is, was dat nou bij de discipelen en apostelen eigenlijk kennelijk niet zo gebruikelijk was? Waar komt dat dan vandaan? En waarom doen wij dat eigenlijk? Ga ik lekker het antwoord niet op geven, maar ik heb u wel nieuwsgierig gemaakt. Dus u krijgt nu nog wel een preek zoals u gewend bent, maar wie weet hoe het de komende tijd wordt. Als ik het nou nog breder trek, waarom doet u eigenlijk wat u doet? Waarom leeft u zoals u leeft? U voelt iets, waarom voelt u dat? Waarom denkt u wat u denkt? Zo kan ik nog een heleboel vragen stellen, hè? U leeft uw leven, ik leef mijn leven op een bepaalde manier. Waarom eigenlijk zo? Leeft u echt het leven wat u wilt leven? Of zegt u, nou Rol, als ik eerlijk ben, maar dat ga ik jou lekker niet vertellen, hoeft ook niet. Dan zijn er misschien wel één of meerdere punten in uw leven waarvan u zegt, dat zou ik best wel eens heel anders willen hebben op dit punt in mijn leven. Ik zou misschien wel een heel ander leven willen leiden dan ik tot nu toe geleid heb. Oh ja, wat voor leven zou ik willen leiden dan?
Ik ken mensen, ik heb dat zelf gelukkig niet zo vaak, maar ook wel eens periodes in mijn leven dat je gevoel hebt, ik ben aan het overleven. Kent u dat? Dat je denkt, ik hou me over net boven water op het ogenblik. Of misschien wel, ik heb gevoel dat ik aan het, ik zal het netjes zeggen, verdrinken ben. Of leeft u, los van welke omstandigheid dan ook, met de relatie met mensen die verstoord is tot uw verdriet, uw gezondheid met getop, uw vul het maar in, zegt u, en ondanks die omstandigheden leef ik in de volle liefde en blijdschap en vrede van onze God. Dat wil ik wel, mij lukt dat niet altijd, wel steeds beter, maar dat is wel wat ik wil. Wij zingen het zelfs in een lied. Volle blijdschap en volle vrede geeft ons Jezus, onze Heer. En daarom willen wij hem prijzen voor zijn goedheid keer op keer. Dat is een belijdenis, hè, als u dat zingt. Het helpt volgens mij als je in vervelende omstandigheden dat belijdt. Dus wat ik met u wil doornemen is, waar gaat het nou eigenlijk echt om in het leven? Waar gaat het nou om? Ik heb zitten zoeken op YouTube, kom ik nog aardige filmpjes tegen die er iets van laten zien. Dus als Henk hem zo even wil klaarzetten, dan krijgt u een filmpje van 1 minuut te zien. Henk heeft hem ondertiteld, met dank. Het filmpje gaat vrij snel, dus even eerlijk zijn, als u zegt dat ging te snel voor me, dan doe ik hem gewoon nog een keer. Dus u krijgt nu een filmpje te zien. Wou je het nog een keer zien, of niet? Nou. U hoort ja. Kan u nog een keertje, Henk? Dan de tweede keer moet het tot u doordringen, anders vertel ik wel wat ik ermee bedoel.
Als u de ondertiteling heeft gelezen, of het Engels, stond er onder andere: samen kun je heel veel doen. Er stond iets over partnership, samen. Er stond ook iets over één ras, dan ben ik gelijk klaar met Black Lives Matter, namelijk All Lives Matter. Elk leven doet ertoe. Er stond een vraag, hè? Het belangrijkste is, wat heb je voor anderen gedaan? U kent het verhaal uit de Bijbel, hè? Dat Jezus een paar gelijkenissen vertelt en waar gaat het in de kern om?
Wat heb je voor een ander gedaan? En het allergrootste voorbeeld is Jezus zelf. Die heeft alles voor u en mij gedaan. Daar kan ik nog steeds een hoop van leren. Hè? Samen. Ooit heeft God bedacht, wanneer weet ik niet, om een mens te gaan scheppen. Als kroon op zijn schepping. Waarom heeft hij dat nou gedaan? Omdat God liefde is en liefde is altijd gericht op de ander, maar dan moet er wel een ander zijn. Liefde is altijd gericht op de ander. Hè? God wilde zijn liefde delen met het mooiste wat hij geschapen heeft, u en ik. Ik zal het anders zeggen, u bent, misschien niet door uw ouders of door weet ik voor wie, maar u bent door God van harte gewenst. Dat u bestaat, daarmee heeft u een hartewens van God vervuld. Hij wil dat u bestaat, sterker nog, dat u tot uw recht komt. Dat ik tot mijn recht kom. Dat u en ik leven naar zijn doel en bedoeling. Ja, maar wat is Gods bedoeling dan met u en met mij? Ik zei expres een beetje langzaam, ja, maar. Dat is namelijk een van de meest vervelende uitdrukkingen die we hebben in het Nederlands. Ik ben het met je eens, maar. Dat betekent gewoon, ik ben het niet met je eens. Het was een mooie toespraak van Roel, maar. Mag u van mij best zeggen hoor. Pas op met dat ja, maar. Want er zit vaak iets achter waarvan ik denk, is dat nou uit de geest van God? U mag van mij best iets vinden hoor van wat ik zeg. Ik zeg het niet dat u geen opmerkingen mag hebben, dat u het begrijpt. Ik heb thuis een boek met een, vind ik, geweldige titel. De titel van het boek is namelijk, ja, maar wat als alles lukt? Denk daar maar eens over na. Wat nou als alles lukt? Valt er dan nog iets te jamaren? Ik wil het met u hebben dus over samen en over verbinden en verbond en verbonden zijn. En ik ga met u, aan de hand van de Bijbel, terug in de tijd, totdat we bij de oorsprong zijn. In Hebreeën 8 hebben de vertalers erboven gezet, Jezus is de hoge priester van een beter verbond. En dat noemen we ook wel een nieuw verbond. Dus dat was een oude, kom ik straks op, maar het nieuwe was beter. Lees het maar eens na. Ik haal er even een paar versen uit. En de Hebreeën schrijver haalde zelf iets aan uit Jeremia. Op het moment dat ik daar ben, dan projecteer ik die tekst wel even via Henk. Wij hebben een hoge priester Jezus. Die heeft zich gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit. Jezus is dienaar in het heiligdom en in de tabernakel die God heeft opgericht en niet de mens. Want u weet dat tabernakel in de woestijn is gemaakt op aanwijzing van God door Mozes en het volk. Maar dat was natuurlijk een beeld van de hemelse werkelijkheid. De echte tabernakel is niet een tentje in de Sinaï. En schrijft de Hebreeën schrijven dan in Hebreeën 8 vers 5. Die priesters die je daar toen had, die deden dienst in een afbeelding, een schaduw van de hemelse dingen. En dat hadden ze gemaakt zoals God het Mozes had verteld. Voor de liefhebbers die het willen nalezen, Exodus 25 vers 40. Maar er staat erachter, Mozes, het volk moet dat maken zoals ik het je op de berg heb laten zien. Wat denkt u dat God Mozes op de berg heeft laten zien? Je had geen YouTube-filmpje met een tabernakel hoor. Ik denk dat alles wat God kwijt kon aan Mozes, die een van zijn trouwste dienaren op aarde was toen, dat hij Mozes zoveel mogelijk van de geestelijke wereld heeft laten zien als Mozes toen kon vatten. Hè? En ik denk dat Mozes heel veel verder was dan het volk. En dat aan de hand van die tabernakel Mozes en God hun best hebben gedaan om het volk iets bij te brengen van er is nog meer dan wat je hier elke dag tegenkomt. En dan staat er in vers 6. Jezus heeft een veel voortreffelijke bediening ontvangen. Hij is de middelaar van een beter verbond, vastgelegd in betere beloftes. En dan haalt hij eens aan, misschien weer de tekst er even opzetten, Henk. Dat vind ik wel mooi. Zelfs in het oude verbond staat dat al, Jeremia 31. Kijk. Ja, dan zegt God al tegen Jeremia en vandaag tegen u en mij. Er komen nog wel dagen dat ik een nieuw verbond ga sluiten. Want dat oude, u weet het, de 10 geboden enzovoort, u ziet ze op een plaatje afgebeeld, dat was goed bedoeld. Als ik het heel onaardig zeg, het werkte bij een aantal mensen voor geen meter. Nou, u ziet het in vers. Ja. Verderop staat er dan. Ze bleven niet in mijn verbond. Ik heb geen acht meer op hun geslagen, spreekt de Heer. Hoewel ik hen getrouwd had. Dat heb ik u wel eens meer verteld. Hè? God was in gedachten, in de geest, al met de mensheid getrouwd. Maar de mensheid is niet een hele betrouwbare huwelijkspartner gebleken. Maar dat is wel de bedoeling nog steeds van God. Dat wij net zo betrouwbaar worden als Hij in ons gedrag. Hè? Nou, wat gaat God dan doen om het op te lossen? Het komt altijd van Hem, het initiatief. Het volgende plaatje, Henk. Echt, ja. Nou, ik ga het in hun binnenste geven, in je hart. Ik zal jullie, u en mij vandaag tot een God zijn. En jullie zullen mij tot een volk zijn. En dan staat er nog, als u dat filmpje nog in gedachten heeft. U gaat u niet meer uw naaste en een ieder onderwijzen. Ken de Heer enzovoort. Maar dan komt er een moment dat er staat. U zult mij alle kennen, spreekt de Heer. Weet u, dan denk ik gelijk 1 Korinthe 13. Dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. En als ik erover nadenk, ik hoop dat ik dat bij u kan overbrengen, dan denk ik, God kent u door en door. En er komt een moment dat u en ik hem ook door en door zullen kennen zoals hij werkelijk is. Het lijkt mij geweldig om dat mee te gaan maken. Daar kan ik echt heel blij van worden, ik denk, iedere keer weer een stapje verder. Misschien zo, hè, met vallen en opstaan. Hoe heeft u leren lopen, hoe heeft u leren fietsen, door iedere keer dat u viel, weer op te staan. Vandaag kon u het. Een verbond. Ja, ik weet niet wat u zich voorstelt bij een verbond. Ik dacht, ik zoek een paar plaatjes op. Henk heeft met me meegezocht, dus ik laat u een paar plaatjes zien wat u zich misschien voorstelt bij een verbond. Misschien wel heel simpel dit, hè? Reik elkaar de hand. Of dit. Een aantal van u hebben dit hopelijk 1 keer in uw leven gedaan. Ja. Elkaar de helpende hand toesteken als er wat is. Verbonden zijn met elkaar, met Jezus. Dat waren ze, toch? Dankjewel. Een verbond. Dat is een woord wat wij niet meer zo vaak gebruiken. Ik ben christelijk opgevoed. Sommigen van u zeggen, joh, ik ben pas op latere leeftijd in aanraking gekomen met christelijk geloof. En het is best nog wel eens zoeken, waar gaat de Bijbel nou over? Wat heb ik hier nu weer? De Bijbel voor dummies. Dat betekent niet dat u dom bent. Maar je hebt een serie, allerlei onderwerpen. En als u denkt, ik zou wel eens willen weten, waar gaat de Bijbel nou echt over? Uitgelegd in Nederlands, wat begrijpelijk is. Heb je zo'n boek en ik dacht, ik ga eens kijken. Register, verbond, wat zij dan zeggen. Het viel mee. De Bijbel is weliswaar een enorm boek, maar het heeft 1 samenhangende verhaallijn en een duidelijke plot over de hoofdpersoon God. De Bijbel is in wezen een verslag van het leven en de tijd van God. En zeggen zij, als we in 1 zin zouden moeten samenvatten waar de Bijbel over gaat, klinkt dat ongeveer als volgt. De Bijbel vertelt het verhaal van God en zijn relatie tot de schepping. En in het bijzonder de mens, die hij aangaat door een reeks van verbonden te sluiten. Ja, in één zin, hè. De relatie tussen God en de mens, en die gaat hij aan door een reeks van verbonden te sluiten. Een verbond is iets anders dan een contract, hè. En is ook iets anders dan een testament. Een contract, dat is meestal, dit spreken we af, dit doe jij, dit doe ik. En dan mogen we dit van elkaar verwachten, rechten en plichten. En by the way, als jij je er niet aanhoudt of ik niet, dan kunnen we elkaar als volgt bekeuren. Zo zit God niet in elkaar, daarom is de Bijbel geen contract. Want liefde is niet afrekenen. Een testament, nou, ik vind het altijd jammer dat wij het Oude Nieuwe Testament noemen. Ik noem het liever het Oude Nieuwe Verbond. Want het testament, het eerste wat er bij mensen in de wereld opkomt, is gewoon. Nou, je leeft nog en je laat vastleggen bij een notaris. Als ik er niet meer ben, dan wil ik dat dit gebeurt met mijn nalatenschap. Dat is wat ze in de wereld het testament noemen. Dus ik vind een verbond iets veel mooiers, want dat is van samen, hè. Het Jeremia 31, wat u net zag, die paar versen over het nieuwe verbond wat ik in hun hart zal schrijven. Er werd verwezen naar het verbond met die twee stenen tafelen, met de 10 geboden. En met wat God Mozes op de berg had geopenbaard. Ik vind die 10 geboden trouwens prima. Hè? Sommige mensen denken wel eens, oh ja, dat is oud, dus dat hoef je niet meer. Nou, Jezus is niet gekomen om hem te ontbinden, maar om hem te vervullen, hè, de wet. Want ik heb dat hier wel eens meer gezegd. Al was het maar dat iedereen in deze wereld zich aan de 10 geboden hield. Weet u hoe goed de wereld er dan uitzag? Voor de mensen die zeggen, nou, ik wil ze eigenlijk best nog wel eens nalezen. Vertel ik u waar u ze kunt vinden. Exodus 20, vers 3 tot en met 17. En u kunt ze nog een keer vinden in Deuteronomium 5, vers 7 tot en met 21. In Deuteronomium 5, aan het begin staat er nog wel iets mooiers. Er staan niet alleen die 10 geboden, maar daar legt Mozes ook even uit waarom eigenlijk. Dus volgens mij is dat de volgende sheet. Ja. Dus ik ga de 10 geboden voor u niet projecteren. Maar wel wat er daarvoor staat, want lees u even mee. Mozes riep heel Israël bijeen. Even meedenken. God heeft u mij bijeengeroepen om hier vanmorgen te zijn. En zeg, luister naar de verordeningen en bepalingen die ik vandaag tot u spreek. Leer ze en neem ze nauwgezet in acht. God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb, met u en mij, hè? Niet met onze vaderen, maar met ons die hier heden alle in leven zijn. God heeft nog steeds een verbond met u en met mij. En van aangezicht tot aangezicht heeft de Heer met u gesproken op de berg. God wil van aangezicht tot aangezicht met u en mij spreken. Dat kon niet in het oude verbond, hè? Omdat er nog geen oplossing was voor het zondeprobleem. Door het werk van Jezus, met alle dank aan Jezus, kunnen wij rechtstreeks tot God gaan. Er zit niks meer tussen. Ja, als u zegt, ik heb iets fout gedaan in mijn leven, dan ik weet niet hoe dat bij u gaat, dan voel je gelijk, er zit iets tussen. Nou, los het op en het is weer weg, hè? Ik zei, ik ga terug in de tijd. Ik kom straks bij het begin uit. Dus ik begon bij Hebreeën 8, Jeremia 31. Teruggegaan naar 10 geboden en het verbond met Mozes. En daarvoor, als u even meedenkt, in de Bijbel, met wie heeft God ook alweer een verbond gesloten voordat hij dat met Mozes deed en het volk? Ik hoor Abraham in de verte fluisteren. In één keer goed. En God belooft Abraham twee dingen. Dat vind ik wel mooi. Want in Genesis 15 vers 18. Daar belooft hij hem. Dit land zal aan jouw nageslacht gegeven worden. Het land Kanaan. En in Genesis 17, kun je erop zetten Henk, daar belooft hij dat Abraham een heel groot nageslacht zal krijgen. Even naar u en naar mij. Het land wat u en mij belooft is het beloofde land. Wij wonen in het koninkrijk van God. Dat is ons beloofde land. En een groot nageslacht. Ik kan het niet simpeler zeggen dan dat er duizenden, tienduizenden, miljoenen, miljarden mensen zullen zijn die hun hart aan Jezus zullen geven en die samen het volk van God zijn. En dat is begonnen met één mens. Dus ik ga hem even iets persoonlijker maken. Ik ga iets anders lezen dan u op het scherm leest. Toen, dan vult u even uw eigen naam in. Toen, ik zeg maar even ik, 56 jaar oud was. Vul uw eigen leeftijd in. Dat vind ik ook een leuk woord, hè? Leeftijd. De tijd dat u leeft. Vergeen God aan u, aan mij en zij. Dat zegt hij vandaag nog steeds. Ik ben God de Almachtige. Twijfel er nooit aan, hij is de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik sluit een verbond tussen u en mij. Ik maak u uitermate talrijk. Vers 4, wat mij betreft, mijn verbond is met u, wordt een vader van een menigte van volken. Ik hoop dat u, met hoe u leeft, of u zich dat nou bewust bent of niet, iets heeft laten zien van een leven met Jezus. Misschien zegt u, ja, ik heb eens met iemand gebeden toen hij zijn hart aan de Heer gaf. Misschien zegt u, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar weet één ding, als u leeft als oprechte christen, mensen merken dat en zien dat en voelen dat. Of ze het nou wel of niet laten blijken. U bent de getuige van Jezus, ik ben dat. Vers 6. Koningen zullen uit u voortkomen. Dat is niet Willem-Alexander. U wordt een koning, ik ben een koning. Wij zingen het in een lied, hè? Mogen wij ook priester koning met u zijn. Als u dat zingt, dan neem ik aan dat u het meent. Dus in een ander lied zingen wij dat we een koningskind zijn die steeds hoger klimmen naar het doel van God. Dan ben ik weer bij wat ik aan het begin zei, was nou echt de bedoeling. Nou, een verbond, alle generaties een eeuwig verbond. Hij is een God voor ons. Voor het nageslacht na Abraham. Wij zijn het nageslacht na Abraham, toch? Ik ga nog verder terug. U voelt hem aankomen. Bij wie kom ik terecht? Voor Abraham een verbond met Noach. En voor Noach met Adam en Eva en vandaag met u en mij. Ja. En God beloofde Noach van alles. Volgens mij heb ik daar ook nog een plaatje van, denk ik. Sorry, ga ik te snel? Sla ik iets over? Ja, ja. Genesis 9, ja. Afhankelijk van het weer ziet u hem wel eens, hè, de regenboog. Na de zondvloed zegt God, het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven, als teken van het verbond tussen mij en de aarde. En het zal gebeuren als ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken, dat er is tussen u en mij en alle levende wezens. Weet je wat ik vanmorgen dacht toen ik over de regenboog nadacht? Over dat, ik weet niet wat u ervan vindt, ik vind het iets prachtigs om te zien, de regenboog. Voor de mensen die al wat langer meelopen, wij vergeestelijken wel eens dingen in het volle evangelie. Dus de zon, wat heb je nodig voor een regenboog? Laten we even bij het begin beginnen. De zon moet schijnen. Ik heb voor mij een wolk nodig. Ik heb regen nodig. En bepaalde omstandigheden en dan zie je de regenboog. Even naar het vergeestelijke. De zon is een beeld van God. De wolk is een beeld van de gemeente. En regen is volgens mij een beeld van Heilige Geest. Dus als God door zijn geest de de gemeente verlicht, dan wordt de veelkleurige wijsheid van God openbaar in u en in mij. Nou ja, dat denk ik dan vanmorgen tijdens het ontbijt. Kortom, God wilde vanaf het begin tot in eeuwigheid een verbond met u en mij. Een verbintenis met de mensheid. En ik hoop dat u in uw situatie ook zegt: nou, God heeft dat vanaf het begin goed bedoeld. Ik geloof ook dat het goed gaat aflopen. Dat er een goed einde is. Want God is altijd dezelfde. Hij is trouw tot in eeuwigheid, zeggen wij. En hij belooft u ook wat, Openbaringen 2, vers 10. Als u volhardt tot het einde. Hè, er staat nergens, als je christen wordt, zit het vanaf nu mee in je leven. Maar hij zegt, als jij vul je naam erin volhardt tot het einde, dan krijg je van mij de kroon van het leven. Het eeuwige leven. En over dat goede einde. Ik hou van mensen die soms in één zin heel veel zeggen. Ik zeg soms, in veel woorden niet zoveel. Preken gaan korter worden binnenkort. Over het goede einde. Ik kwam een spreuk tegen van een Chinese wijsgeer. En ik dacht, die laat ik toch even zien aan u. Dus u krijgt weer een nieuw plaatje. Kijk, wat denkt u hiervan? Bij een goed einde, voor de mensen die zeggen ik heb moeite om het te lezen. Bij een goed einde hoort een goed begin. Meneer Confucius, voor de mensen die dat niks zeggen, was een Chinese wijsgeer uit de 6e eeuw voor Christus. Bij een goed einde hoort een goed begin. Dat zette mij onmiddellijk aan het denken, want de Bijbel is één samenhangend verhaal. Dus in Openbaringen aan het eind loopt het goed af als u de goede keuze maakt in uw leven. En hoe komt dat? Omdat het vanaf het begin al goed was en zat. En dan hebben we onderweg in de geschiedenis in een paar duizend jaar een beetje zo gehad. Maar het begin was goed omdat God goed is en het eind is dus ook goed. Het begin. Zou u wel eens even een filmpje willen zien van het begin? Adam pakte zijn camera en zei, ik ga dit even filmen, Eva, want dat willen ze later vast weten. Die had hij niet. Maar ik kwam wel iets tegen waarvan ik dacht, nou, maar dit komt toch aardig in de buurt als u tenminste van natuur houdt. En als u van muziek houdt. Dus ik laat u nu een filmpje zien en dat geeft u volgens mij een indruk van de schoonheid en de pracht van de natuur. En van hoe mooi muziek kan zijn. Ik vind dat mooi. Of u dat mooi vindt, dat moet u zelf maar weten. En daarna ga ik er nog wel iets over zeggen. Maar ik hoop dat u vooral even 5 minuten mee wil kijken. Als u net zo onder de indruk bent van dat filmpje als ik. Dan hebben we verbinding. Ik vind dat genieten, zo'n film. De muziek is van een groep die heet Rondo Veneziano, voor de liefhebbers. Ik heb een paar jaar geleden een keer een ander nummer laten zien. Jij was er toen van onder de indruk, Joko. Je vroeg het nog aan mijn afloop. Nou, dit is van dezelfde groep. Ik weet niet of u nog snel heeft gezien hoe het filmpje heette. Estro Armonico. Dat zijn twee Italiaanse woorden. Estro Armonico. En weet u wat dat betekent? Inspiratie en harmonie. Dan denk ik, inspiratie, er zit het woord spirit in, geest en harmonie. Onze God is een God van harmonie. Dus ik hoop dat u met dit filmpje iets heeft kunnen proeven van Gods grootheid, Gods goedheid, Gods vermogen om dingen te scheppen. Maar weet u, het mooiste van de schepping ontbrak in dit filmpje. Zal ik het u even laten zien? Kijk daar even in, dan ziet u het mooiste van Gods schepping. Nou valt het leven soms niet altijd mee, zeggen mensen wel eens. Ja, waarom aarzel ik een beetje? Ik hoop dat het goed valt bij u. Kijk, sommigen van u hebben hele vervelende dingen meegemaakt in uw leven. Of nog. Je kunt, om het dan maar zo te zeggen, slachtoffer worden van omstandigheden of van nare dingen. Dat is niet altijd te voorkomen. Dat probeert u uiteraard te voorkomen, veronderstel ik, door verstandig en gezond te leven. Maar er zijn ook dingen waarvan u zegt, ik kon er niks aan doen en toch ging dat helemaal mis. En wat doe je dan? En iemand schreef, je kunt niet voorkomen dat je soms in je leven slachtoffer wordt van iets. Wat je wel kunt voorkomen, is dat je in de slachtofferrol blijft hangen. En ik dacht, nou, je zegt nogal wat. Want ik ken de uitdrukking, je moest eens weten, enzovoort. En ik dacht, ja, maar degene die dit geschreven heeft, die het recht van spreken. Als u dat uit een stapeltje boeken liggen, dan ligt er nog één. Dat boek heet De Keuze, Leven in Vrijheid. De vrouw die dit boek geschreven heeft, heeft een paar jaar in Auschwitz gezeten en de meest gruwelijke dingen meegemaakt. En zij schrijft, je kunt slachtoffer worden van omstandigheden, maar je kunt er ook voor kiezen om die slachtofferrol te blijven hangen. En dan denk ik, als er iemand is die zoiets mag zeggen, is het iemand die zulke dingen heeft meegemaakt. Dus ik zou het zelf nog niet eens zo snel zeggen, maar ik heb dan bewondering voor de veerkracht van een mens die zegt, zelfs nu dat het meegemaakt, ik heb nog een keuze hoe ik omga met wat ik heb meegemaakt. En ik zeg niet dat dat simpel is. Ik zeg ook niet dat u dat moet doen. Maar ik weet wel één ding. God heeft u de kracht en het vermogen gegeven als u in een slachtofferrol zit om eruit te komen. En als u dat doet, dan bent u niet meer bezig met overleven, maar dan gaat u leven. En dat is Gods bedoeling, dat u leeft. Dus, ter afronding, ik vind het mooie van de Bijbel dat één groot samenhangend verhaal is over Gods plan met mensen, over het verbond tot in eeuwigheid. Dat het aan het begin prachtig was, zeer goed staat er over de mens. Dat God zich met u en mij wil verbinden in de geest, omdat hij een God is van liefde en liefde wil je delen. En daarom is de mens geschapen, zodat God alles wat hij heeft in zijn wezen met u en met mij kan delen. En dat wij tot een eeuwigheid met hem verbonden kunnen zijn. Daarom is het de bedoeling dat u gedoopt wordt met Gods geest. Want dan kunt u met hem verbonden zijn in de geest. Eén worden met hem. Eén zijn met God, hè? Dan wordt u ook liefde net als God. En dat gaat zo ver uit boven wat u of ik ook elke dag meemaken. Dat tilt je er bovenuit, toch? Dat is wat eeuwig standhoudt, liefde. 1 Korinthe 13, aan de liefde komt nooit een einde. En God wil ze ook vandaag en ook nu met u, of misschien wel juist met u, verbinden. Omdat hij van u houdt, omdat hij u onvoorwaardelijk lief heeft. En dankzij dat verlossend werk van Jezus Christus leven wij onder het nieuwe verbond. En kan het gewoon. Is de weg, zoals wij dat noemen, tot God weer vrij. Kunnen wij gewoon één zijn met hem en blijven tot een eeuwigheid. En dat, hè, dat zingen wij in een lied. Dat heft ons op tot ver boven het aardse leven, waar ons goddelijk leven begint. En dan zingen wij in hetzelfde lied: U bent de God, ja, de God van heel ons leven. Die grote God die zichzelf met ons verbindt. We gaan niet zingen, maar ik keek even op mijn horloge, dat lukt nog wel. Henk heeft hem wel opgezocht. Dus ik stel voor dat u even gewoon meeleest met de tekst en in uw hart meedoet. Lied 187 krijgen we nu, als het goed gaat.
Thank you.
Zo. Ik zei u iets over zo zijn onze manieren en dan doen we aan het eind een zegen. Ja. Het eerste wat bij mij opkomt bij het woord zegen is iemand het goede van God toewensen. In Genesis 1, vers 28 staat al over de mens. God zegende hen en zei tegen ze, wees vruchtbaar en word talrijk. Voor u en voor mij is de oproep ook, wees vruchtbaar in uw leven. Heers over de schepping staat er enzovoort, u kent die zinnen wel. Weet u waar het woord zegen vandaan komt? In Latijn heet het signum, in het Grieks eulogia en dat betekent letterlijk goed spreken. Zegenen is dus goed spreken. Als u de zegen van God krijgt, dan wordt het goede van God over u uitgesproken. Spreek het ook over elkaar uit. Ik ga nog wel een keer vertellen wat zegen is, maar ik wens u uiteraard het goede van God toe, van harte. En ik wil afsluiten met een lied wat ik gisteren nog tegenkwam. Als u heeft meegeluisterd en ik zag in uw gezicht dat u dat gedaan heeft. Niet alleen geluisterd, maar ook hier. Aan het eind wordt het, is mijn stelling, minstens zo mooi als in het begin. En ik kwam nog een Nederlandstalig lied tegen. Nou, het spreekt voor zich. De tekst staat erbij. Over dat het aan het eind net zo mooi wordt als het aan het begin was. Ook al gaat het in je leven zo. Dus ter afsluiting krijgt u het laatste filmpje en even, dan zeg ik dat gelijk. Na afloop is er uiteraard weer net vorige week gelegenheid voor koffie drinken. Hou gepaste afstand. Gelet op het aantal mensen hebben we besloten zaal 5, 6 blijft even dicht. Maar er is genoeg plek daar en daar. Dus ik zal na afloop wel even aangeven met dit aantal mensen. Als u gewoon een beetje afstand houdt, zoek gewoon een plek straks daar en de koffie en de thee wordt bij u gebracht. Ten slotte dus de laatste filmmerk.
Ergens in een schitterende tuin, nog maar een paar duizend jaar. Leefde de mens in harmonie met God, een paradijs in de Hof van Eden.
Gods liefde werd in alles daar gevoeld. Hij de schepper werd door heel zijn werk aanbeden. De aarde was goed, zoals God het had bedoeld. O, wie verlangt niet naar die tijd van vrede. Het zal worden zoals het was. Ja, wereldwijde vrede en een altijd open hemel. Het zal worden zoals het was. De mens zal niet meer strijden en de wereld niet meer lijden. Heel de schepping zal bevrijd zijn van de zondelast. Het zal worden zoals het was.
Ellende om ons heen. Zoveel mensen zijn hun levensdoel verloren. Dood en verderf slaan verwoestend om zich heen. De hele schepping zucht als nooit tevoren.
O, maar God is trouw aan wat Hij heeft beloofd. Hij zal alles weer in eer.
aarde gaan herstellen. Ja, wat een geluk als je deelt in dat geloof. Als je weet dat God het laatste woord zal hebben. Want het zal worden zoals het was. Ja, wereldwijde vrede en een altijd open hemel. Het zal worden zoals het was. De mens zal niet meer strijden en de wereld niet meer lijden. Heel de schepping zal bevrijd zijn van de zondelast. Het zal worden zoals het was. Het was. Ja, wereldwijde vrede en een altijd open hemel. Het zal worden zoals het was. Nee, de mens zal niet meer strijden en de wereld niet meer lijden. Heel de schepping zal bevrijd zijn van de zonde last.
Dat was het voor vanochtend.